Zo, het is goed om weer eens hier te zijn. En dit onderwerp, Gods actieplan voor de schepping, dat heeft me even aan het denken gezet. Want ja, waar heb je het dan over? Dan heb je het over een aantal dingen. In de eerste plaats is denk ik belangrijk om bijbels te denken over de schepping. En dat is wat ik vandaag met jullie graag wil doen. Bijbels denken over de schepping. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je onder andere door, als je denkt aan Gods actieplan, door te kijken naar hoe was het in het begin, de schepping. Hoe is het geworden, de zondeval? Maar dan ook de verlossing die daar ook bij komt kijken. En er staan al wat bijbelteksten, bijbelverwijzingen bij, om te laten zien waar we het onder andere over zullen hebben. Er zijn heel wat dingen om aan te raken in dit hele verhaal. En omdat ik ook een bioloog ben, zal ik ook daar wat toch wat uitplukken. Dat zul je wel merken, want Gods werk is bijzonder. Want als je kijkt naar de schepping, dan kun je natuurlijk in de allereerste plaats zeggen, in de beginnen schiep God. Dat is een heel bijzonder begin van de Bijbel. De Bijbel begint bij het begin, dat wil zeggen dat de tijd begint en dan is ook de schepping. God schept en daarmee schept hij ook de tijd. De tijd waarin wij met elkaar leven en staan en waar we met elkaar mee te maken hebben. We lopen daarin mee, we kunnen niet terug of vooruit. We kunnen wel terugdenken en vooruitdenken, maar we leven toch in het nu. Nou, laten we goed kijken naar het feit, eerst in de eerste plaats, dat als we het over de schepping hebben, dat we dan twee heel belangrijke bronnen hebben om naar te kijken. We kijken natuurlijk naar de Bijbel, Gods woord zelf. Dit is een stukje uit Genesis in de grondtekst, in het Hebreeuws. En natuurlijk ook, we kijken naar de natuur, want ook daar zijn best dingen te vinden. Ik ben de afgelopen tijd daar veel mee bezig geweest. Ik heb ook net in november een boek laten, het licht laten zien wat hier voor jullie op de tafel ligt. Wie is de mens? Dan gaat het over de mens. En dan gaat het over een bijbels biologische blik. Dan kijk je naar wat zegt de schrift over ons. Maar ook wat zegt ook de wetenschap over ons. En op welke manier kunnen we daar naar kijken, dat met elkaar in verband brengen. Er is heel veel over te zeggen en steeds meer ontdekken we dat. Als je kijkt naar de natuur, dan kun je, als je goed kijkt, het volgende zeggen. Mij spreekt de bloemen en talen, mij is het kruid beleefd, dat mij groet het altemalen dat God geschapen heeft. Guido Gezelle, een priester, Belgische priester, die dichtte dat in de 19e eeuw. Ongeveer dezelfde tijd dat Darwin zijn boek schreef. Maar hij zag de schepping. En hij zag het in gewoon alleen al een bloem. En je kunt nog veel meer dingen zien, veel meer dingen bekijken om te zeggen, ja, dat klopt, er is echt iets te zien dat God geschapen heeft. We zien niet hoe hij dat gedaan heeft. Dat zien we niet in de bloem, dat zien we niet in onszelf, dat zien we niet als we door een microscoop of door een telescoop kijken naar zon, maan en sterren waar we net over gezongen hebben. Dat zien we niet, hoe dat gedaan is. Daar heb je Gods woord voor nodig. Maar dat hij geschapen heeft, dat is met het verstand te doorgronden. Daar zou ik op zich een hele lezing over kunnen houden. Dat ga ik vanavond dus niet doen. Maar Paulus schreef er al over in Romeinen 1 vers 20 dat dat zo is. Dat sedert het begin met het verstand doorzien wordt dat God geschapen heeft. Dat de eeuwige kracht en goddelijkheid van de schepper worden met het verstand doorzien. Dus als je dat niet ziet, ja, dan moet je wel vaststellen dat je verstand verduisterd is. Dat je geen heldere blik hebt. En dat klopt ook, dat zegt de schrift ook. Dat iemand die niet op de schepper vertrouwt, die niet in de Heer Jezus gelooft, die niet wederom geboren is, dat die een verduisterd verstand heeft. Dus het is niet zo vreemd dat mensen het ontkennen. Want het verstand is verduisterd. Maar eigenlijk kun je het zien. En ik weet ook van mensen die tot geloof gekomen zijn door in de schepping te kijken. Onder andere een goede vriendin van mijn vrouw, vanuit het verleden, die door het kijken, door de microscoop, een bioloog die gepromoveerd is, dat ze daardoor ontdekte, terwijl haar ouders niet in de Heer geloofden, dat zij ontdekte wie God is en is er nieuwsgierig geworden. En zoals we net hebben gezongen, o Heer, onze Heer, hoe machtig, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Psalm 8. Je kunt het zien, je kunt het kijken naar de sterren, naar de hemel. David die deed dat als herder, liep hij rond met zijn schapen en hij zag het natuurlijk ook in zijn schapen en hoe dat verder ging. Maar hij keek naar de hemel en hij was vol ontzag. Hij heeft er misschien wel naar gekeken omdat hij wist dat Abraham daarop gewezen werd op die sterren. Tel de sterren niet, gij ze tellen kunt, zo zal uw nageslacht zijn. En David wist, dat is waar geworden. Er is een heleboel nageslacht van Abraham. En hij was één van degenen. En hij keek naar die sterren en hij zag daarin de majesteit van God. Dat kun je nog steeds doen. En nog steeds, dus ook daar is weer een heleboel over te vertellen, over die sterren en hoe dat allemaal zit. En steeds opnieuw sturen we nieuwe instrumenten de ruimte in en raken we verbaasd. En steeds opnieuw komen er, ja, resultaten naar voren die we niet hadden verwacht. Tenminste, de wetenschappers die denken dat alles vanzelf is gebeurd en ontstaan. Die denken er was niets en dat niets ontplofte en de Big Bang. Ja, er is een heleboel te zeggen. En onder andere dit. God zag al wat hij gemaakt had aan het eind in Genesis 1 vers 31. En zie, het was zeer goed. Dat was het echt. En hoe dat precies toen was, dat weten we niet. Want daar waren we niet bij. Ja, Adam was er wel bij, die heeft het gezien. Die heeft gezien samen met zijn vrouw, die hij later Eva noemde, na de zondeval. Zij hebben het samen gezien. Het was zeer goed. En al die dingen die er gemaakt waren. En Adam keek naar zijn vrouw en hij zag, het was zeer goed. En Eva keek naar haar man en zag, het was zeer goed. En ze keken om zich heen en ze zagen al die dieren en al die planten die in die tuin waren, in die hof waar ze geplaatst waren. En zie, het was zeer goed. Ze konden alleen maar amen zeggen op wat God had gezegd. Adam gaf namen aan al die verschillende dieren en planten en hij doorgrondde blijkbaar hun karakter en gaf die naam. Hij was goed bij zijn verstand, denk ik dan. Hij wist hoe hij die namen moest geven. Hij kreeg daar de opdracht en ook de autoriteit voor, maar ook het verstand om het te doen. Een leeuw zou dat niet doen. Een mier zou het niet doen. Een paard zou het niet doen. Een aap geeft geen namen, maar dat doen wij wel. De eerste schepping. Wat kunnen we daarvan zeggen? Nou, een heleboel. Wat is de boodschap van Genesis 1? Daar kun je een ook weer, ja, ik zou misschien wel 5 lezingen, of misschien zou ik eigenlijk 6 lezingen moeten houden over alle 6 dagen. En dan nog eentje over de 7e. Ik pak dus maar een paar dingen eruit. De boodschap van Genesis 1. In de eerste plaats dit. En er wordt bevestigd in de psalmen en in het Nieuwe Testament. God schept door het woord. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is psalm 33. Door het woord. En je leest dat niet alleen in psalm 33, je leest het ook in Johannes 1. Als Johannes oud geworden zijn verhaal gaat opschrijven, het verhaal van wie de Heer Jezus eigenlijk is. Dat prachtige evangelie na Johannes, als hij dat gaat opschrijven, dan schrijft, dan begint hij met in de beginnen, niet schiep, maar was. Was het woord. En het woord was bij God en het woord was God en dit was in het begin bij God. En er is zonder dit woord is niets geworden dat geworden is. En het woord was leven. De Heer Jezus, daar gaat het over. Hij gaat over hem spreken. Als hij daar bij het begin in de schepping, dan spreken we over de Heer Jezus. Maar ook in Hebreeën 11 vers 3 staat dan dat door het woord zijn alle dingen ontstaan. Hoe weten we dat? Zegt de schrijver, ik denk Paulus, in Hebreeën 11. Hoe weten we het? Door het geloof verstaan wij dat werelden door het woord zijn ontstaan. Heel merkwaardig dat daar staat. Staat er niet kosmos, er staat er aionen. Alle tijdperken, het is niet alleen het begin, maar van het begin tot het einde is het woord wat van belang is. Het gaat eigenlijk over alles. Het is een heel bijzonder vers. Maar ook wat we zien is dat planten en dieren worden naar hun aard geschapen. Die lijken op zichzelf. Dat is ook heel logisch. Als je een tomatenzaadje neemt, dan komt er een tomaat uit. Je kunt verschillende typen tomaten proberen te maken, te kruisen en te kweken. Dat kan. Je kunt verschillende soorten paprika of aardappel proberen te maken. Dat kan. Bij aardappel spreken we niet over rassen, maar over variëteiten. Want technisch gezien zijn het geen rassen. Dat geldt ook voor de appels trouwens, ook geen ras. Appels zijn ook geen rassen. Maar ze zijn wel verschillend, maar toch, je herkent allemaal. Je pakt een goudernet, je pakt een elstar en je pakt nog een paar andere verschillende type appel. Je herkent gelijk, het is een appel naar zijn aard. Net zo goed kun je een kat herkennen aan het feit dat het een kat is. Of het nou een wilde kat is. Ja, die heb je in Limburg tegenwoordig ook. En er lopen hier ook wilde katten, niet verwilderde katten, maar wilde katten. Die lopen hier ook rond in het Veilende Bos en in het Bovenste Bos. En in verschillende bossen in Limburg lopen ze rond. De wilde kat. Dat is heel handig, want al die verwilderde katten die zijn dan verdwenen. Want die houden het niet uit met de wilde kat. Die worden verdreven. Maar hij lijkt natuurlijk op onze huiskat. Maar hij lijkt ook op de leeuw en op de tijger en op vele anderen, naar hun aard. Dat is één aard, de kat. En een hond is een andere aard. Dat zie je gelijk als je naar een hond kijkt, of het nou een Pekinees of een bulldog of een golden retriever is. Dat maakt niet uit. Je ziet allemaal, het is een hond, net zoals een wolf ook daar heel erg veel op lijkt. Het is een hond of een goudjakhals of een vos. Of wat je ook maar voor verschillende typen hebt, verschillende soorten. Het zijn allemaal hondachtige. Je herkent ze aan hun hele manier van doen. Maar ook bij planten is dat zeker zo. Planten en dieren worden naar hun aard geschapen. Wat heel apart is, dat je in Genesis 1 gelijk al leest dat ook het vee geschapen wordt. Dat had je misschien niet verwacht, hè? Je leert eigenlijk op school misschien ook dat vee, dat hebben wij veredeld. En dat is op een gegeven moment onze huisdieren geworden. Maar dat is vanaf het begin in de schepping gelegd. Dat vee, die koeien en die paarden en die schapen en die geiten. Dat vee, dat is van het begin af in de schepping gelegd. Dat zie je ook als de oudste zoon is Kain. En dan komt Abel en Abel werd schaapherder. Dus gelijk al was er een schaapherder. Dat is niet langzamerhand gekomen. En er was ook gelijk al een landbouwer, Kain. Dat is niet langzamerhand gekomen. Dat is niet ontstaan vanuit een soort wildgroei. Van mensen eerst in het wild leefden en verzamelaars waren, dat ze langzamerhand zich vestigden en landbouwers en veetelers werden. Nee, dat was van het begin af aan. Natuurlijk, als mensen op drift raken na de torenbouw van Babel, dan verspreiden ze zich en dan krijg je andere situaties. Maar het vee is ingeschapen en het is heel bijzonder om daar naar te kijken. Daar kom ik straks nog op terug. En je ziet dat een mens is geschapen niet naar zijn aard, maar naar Gods beeld. En dat heeft een heleboel te zeggen, daar kan ik een heleboel over vertellen, dat doe ik in mijn boek. Maar een van de dingen is dat de mens mag heersen. Dat is wat er ook bij staat. Dat we mogen heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al die verschillende dieren die op de aarde zijn. We hebben een opdracht om te regeren. We hebben een regeermacht gekregen. We lijken op God en dat heeft een heleboel te zeggen. Ik ga naar Genesis 2. De boodschap van Genesis 2. Wat zegt die? Nou, veel natuurlijk, maar onder andere dit. Het begint met de Sabbat. De eerste volle dag die Adam en Eva meemaken, was de Sabbat. Ze beginnen met de rust. Alles was klaar en ze stappen in een volmaakte schepping. Dat wil niet zeggen dat ze niet aan het werk mogen, dat mogen ze wel, dat blijkt ook uit dit hoofdstuk. Maar het begint met de Sabbat en de rust. En ik zal straks laten merken dat dit een heel belangrijke boodschap ook voor de hele schepping inhoudt, die wij hebben genegeerd. Denk maar aan het Sabbatjaar. Het Sabbatjaar in Leviticus 25 lezen we dat en je ziet dat als de, ook al in Leviticus 25 wordt dat al genoemd en je ziet het in de profeten terugkeren bij Jeremia, 70 jaar gaan ze in ballingschap, zodat het land zijn Sabbatjaren vergoed krijgt. Dus de 490 jaar daarvoor, waar het land geen Sabbatjaar gehad heeft, het land, krijgt het land nu 70 jaar rust. En daarna volgen weer 490 jaar. De laatste 7 jaar die moeten nog komen, want de gemeente is ertussen gekomen. Dat zegt een heleboel. De mens is bijzonder, want hij is niet alleen maar materieel, maar ook geestelijk. De mens bestaat uit stof en geest. Trouwens wel heel bijzonder. Er staat dat God maakte de mens van de stof uit de aardbodem. Vormde hem van stof uit de aardbodem. Dat is een heel bijzondere boodschap die daar staat. Want het betekent dat we dus niet uit andere wezens zijn voortgebracht. God is opnieuw begonnen. Helemaal opnieuw begonnen. We lezen ook in 1 Korinthe 15 dat het vlees van de mensen anders is dan dat van de dieren. Het staat er. Veel mensen lezen daaroverheen, maar het staat er echt. Het vlees van de mensen is anders dan dat van de dieren. Wij zijn niet hetzelfde. Er is een heleboel reden om dat verschil te benadrukken. Nou, in mijn boek ga ik daar natuurlijk veel uitgebreider op in. Maar er is een duidelijk verschil. En dat heeft met de schepping te maken. Met Gods scheppingsplan en de taak die de mens krijgt en de manier waarop wij leven. Wij leven namelijk in twee werelden. We leven in een materiële wereld die we delen met planten en dieren. En met de hele schepping die je om je heen ziet. Maar we leven ook in een geestelijke wereld die we delen met de engelen en met de Heere God. Wij zijn volkomen uniek. Op een volkomen unieke manier geschapen en gewild. Dat is Gods bedoeling geweest. En dan wordt een mens geplaatst in de hof. Hij hoeft niet gelijk de hele aarde te onderwerpen en te beheersen. Maar hij krijgt, je zou bijna zeggen, het is een proeftuin. Het is een tuin waarin hij gezet wordt. Begin hier maar, dit is een prachtige tuin. Dit is mijn tuin, zegt God. Dit is mijn hof, de hof van Eden. En een van degenen die er ook was en die in het begin zo mooi was, een prachtige gerub, dat is zoals we in Ezechiël 28 lezen, dat was de Satan. Die was niet gelijk al gevallen, dat is pas na de schepping van de mens gebeurd. Waarom is hij gevallen? Misschien omdat hij jaloers was op de mens. Want de mens kreeg die hoge positie die hij graag wilde. Hij wilde als God zijn. En in die hof wordt de mens gesteld en krijgt een opdracht om te bewerken en te bewaren. En dat zijn twee dingen die we even heel goed moeten onthouden. En daarom zeg ik ook, het is een proeftuin. Want het is Gods bedoeling geweest vanaf het begin om de hele schepping op die manier te onderhouden. En je ziet dat de mens, de man en de vrouw, Ish en Isha, man en maninne, Ish en Isha, dat, kijk, er wordt in het Oude Testament worden er verschillende namen voor de mens gebruikt. En een van die namen die is natuurlijk gewoon Adam, de mens. Maar ook is het Ish. En Ish is vooral de man als de man van zijn vrouw. Ish en Isha, dat is een paar. Die horen bij elkaar, mannelijk en vrouwelijk. Dat is Gods bedoeling geweest met de schepping. En hij heeft er allerlei redenen voor om ons precies zo te maken. En ik heb daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat nou de biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dat is heel interessant om daarover te lezen. En dan zie je dat er een duidelijk verschil is. Dat niet alleen wordt gezegd door biologen die ook christen zijn, maar ook anderen zeggen dat eigenlijk heel duidelijk. Tenzij ze ideologisch gedreven iets anders willen gaan zeggen. De mens is mannelijk en vrouwelijk. Dat is Gods bedoeling met de schepping. Zo heeft hij ons gewild en heeft daar een heel bijzondere taak en plaats voor zowel de man als de vrouw gegeven. Het is daarom belangrijk dat we een Bijbels mensbeeld hebben. Dat we dus geestelijk en stoffelijk zijn. Wat ook betekent, trouwens, want we zijn onder invloed misschien van de romantiek, die ook zo'n belangrijke rol speelde in de tijd van het Reveil, waardoor misschien er te veel is nagedacht over wat zullen we allemaal in de hemel zijn. En te weinig aandacht is besteed aan het feit dat wij ook gewoon een lichaam hebben dat ertoe doet. Wij zullen straks een geestelijk lichaam krijgen. Betekent dat geestelijk lichaam dat we alleen maar geest zijn? Nee. Betast mij en ziet, zegt de Heer Jezus na zijn opstanding, en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gezien dat ik heb. Wat was dat voor een lichaam dat hij had? Het was een geestelijk lichaam. Dat is een geestelijk lichaam. Want zo is hij naar de hemel gegaan. Met een vernieuwd geestelijk lichaam. Waar hij niet meer hoefde te gehoorzamen per se aan alle wetten die er hier nu waren zijn. Want hij kwam te midden van zijn discipelen terwijl de deuren gesloten waren. Hadden ze allemaal op slot gedaan. Misschien grendels ervoor. Je weet niet precies hoe ze dat op slot deden. Maar hij was er gewoon. Maar hij was wel echt. Je kon hem betasten en zien. Heb je ook iets te eten, zegt hij. Had hij dan honger? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Maar hij at wel. Hij at wel. Lichaam en materie doen ertoe. En dat is een van de dingen die dit boek, Love Thy Body, van Nancy Piercy, zo heel duidelijk laat merken. Het is een heel goed boek, denk ik, als je dat je interesseert, is het heel handig om daarnaar te kijken. Want die verklaart een heleboel dingen van onze huidige maatschappij aan het feit dat we ons lichaam niet lief hebben. Ja, zeg je dan, maar we hebben toch allerlei make-up. Maar dat betekent juist, als je make-up gebruikt, dat je je lichaam niet lief hebt. Want je vindt het niet goed genoeg. Moet je eens over nadenken. Je vindt het niet goed genoeg en daarom ga je er van alles en nog wat aan doen om het te verbouwen. Want dat is wat we hebben, is het ideale lichaam dat bestaat niet voor ons gevoel. Ja, we denken dat het bestaat en daarom proberen we daarnaar te streven, een ideaal lichaam, maar dat is er niet. En de teleurstelling is er elke keer weer als je in de spiegel kijkt of als je in de spiegel van de social media kijkt, dan word je teleurgesteld. Want je bent niet zoals die zogenaamd ideale vrouw of man daar. Je lichaam en materie die doen ertoe. En daar heb ik ook natuurlijk in mijn boek aandacht aan besteed. C.S. Lewis die schreef, het is niet goed om te proberen geestelijker te zijn dan God. God heeft nooit bedoeld dat de mens een puur geestelijk wezen zou zijn. Hij houdt van materie. Hij heeft het uitgevonden. Een prachtige uitspraak vind ik dat. Hij heeft de materie uitgevonden. Hij is ermee begonnen. Hij heeft ons uit stof gemaakt. En het is een heel bijzonder proces wat hij daar heeft gedaan. Eigenlijk moet je Psalm 139 erbij lezen om een beetje te zien hoe dat moet zijn gegaan. Het was niet zo dat hij begon met het kneden van een poppetje van klei. Waar hij dan adem in blies en dan werd het in één keer een mens. Nee, zo is het natuurlijk niet. Het was niet een soort Pinocchio. Hij is degene die, waarvan David zegt, u hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. En hij kan dat heel goed. Hij kan zo delicaat met ons omgaan, met ons lichaam, dat hij alles kan weven. De bloedvaten, de zenuwen. Als je alleen maar alles nadenkt, ik weet niet of je met biologie wel eens op hebt gelet naar al die verschillende lichaamstelsels, die organenstelsels die je dan soms apart in een plaatje ziet, een stuk of 9. En dan zie je al die verschillende, zelden steeds dezelfde omtrek, maar dan alleen maar het skelet, dan alleen maar de bloedvaten, dan alleen maar het zenuwstelsel, dan alleen maar het lymfestelsel en al die andere organen die daarin tussenin zitten en die daarmee te maken hebben. Alles bij elkaar is geweven. Het is één geheel. En dan lag Adam. Helemaal compleet. Het enige wat God nog moest doen, was hem de levensadem in de neus blazen. En zo werd hij tot een levende ziel. God blies de adem erin. En zo werd de mens een levend wezen. Dus niet zoals met de dieren. Want we werden een godsbeeld gemaakt. Als ik ontwaak, ben ik nog bij u, zegt de psalmist. En dat moest Adam ook beleven. Hij deed zijn ogen open en wie was er daar over hem heen gebogen? Had hem net de levensadem in de neus geblazen. Die gemeenschap met de Heere God moet er vanaf het eerste begin geweest zijn. Dat was Gods bedoeling. Maar we delen het materiële leven met planten en dieren. Dat is ook nodig, want anders zou je het niet kunnen eten. Als je niet uit dezelfde materialen gebouwd was, in die zin, dan zou je niet kunnen eten. Dus al het eiwit wat je neemt uit een ei, of uit een stukje vlees, of uit noten, of waar ook maar vandaan, zou je niet kunnen gebruiken. We kunnen het wel, we kunnen het verteren en afbreken tot aminozuren en onze eigen eiwitten ermee maken. Dat is wat we doen. Het is ons eigen vlees, de mens. En we delen dat leven, maar we delen ook het geestelijke leven met de Heere God. Zonder geest is er ook geen moraal. Die is er gewoon niet. En veel mensen hebben daar moeite mee, omdat, en sommige mensen trekken die conclusie ook echt, hè, als ze denken, er is alleen maar materie. Ja, zoals de Engelsen dan kunnen zeggen, matter is all that matters. Dat matter is all that matters. Dat is natuurlijk niet zo. Als er alleen maar materie is, dan zouden we dat niet eens kunnen weten. Dan kunnen we dat niet eens onderzoeken. Dan hebben we daar ook geen zekerheid over. Dan is alles wat ik zeg, is toevallig. Nou, dat is een rare conclusie. Want we weten dat alles wat we hier hebben opgebouwd, dit hele gebouw, is alleen al met verstand gebouwd. Anders zou het er lang zijn ingestort. En dit simpele apparaatje dat ik gebruik om die presentatie te doen, samenwerkend met die projector daar, dat is allemaal ontworpen. Iedereen weet dat zo is. En zo zijn ook wij ontworpen. En zijn we ook geestelijke wezens, zonder dat is er geen moraal. Maar wat is dan onze opdracht? Als we een rentmeester zijn, dat woord staat niet zo in de Bijbel. Ja, er staat wel een keer rentmeester in de Bijbel, maar niet in dit verband. Rentmeester zijn we en beeld van God. Want God is een schepper en onderhouder. Als we beeld van God zijn, zijn wij dat ook. Schepper en onderhouder. Niet op dezelfde manier. Wij kunnen niet iets uit niets maken. Dat kunnen we niet. Wij hebben uitgangsmateriaal nodig. Maar dan kunnen we dingen maken. Dat doen we voortdurend. Ik noemde er net al een paar. Maar denk ook even na als we denken over het beeld van God. Dat wij beeld van God dragen. Dat wij rentmeester zijn. Dat wij opdracht hebben. Dat we taak hebben om te bewerken en te bewaren. Denk dan even na over het karakter van de Heer Jezus. Want Hij is God. En wat zegt Hij van zichzelf? Ik ben hoe van hart? Zachtmoedig en nederig. Zou dat onze omgang met de schepping dan ook niet moeten kenmerken? Dat hoe Hij is, dat wij ook zo zijn. Dat onze heersen niet een heersen is met de zweep. Want zo handelt God ook niet. Zo is Jezus ook niet. Dat wil niet zeggen dat hij niet kan tonen. Dat kan hij wel, kon hij wel. Hij keerde de tafels van de wisselaars om. En daar komt straks nog veel meer. Als het gaat over de toren van het Lam van God. Maar dat is als ze hem verwerpen. Maar als we op hem willen lijken. Wat zegt de Heer Jezus van tegen zijn discipelen? Als die zonen des donders zeggen, zullen we vuur uit de hemel? Je weet niet van welke geest gij zijt. We werken en bewaren. Herken je daar niet in de schepper en onderhouder? We werken en bewaren. We werken is dat we creatief mogen omgaan met datgene wat God heeft gegeven. En creatief, dat is scheppend. Dat is wat we mogen doen. Want er ligt een heleboel verborgen. Er liggen verborgen schatten in het DNA van ons vee en onze gewassen die we gebruiken. Wij mogen daar iets mee doen. Dat mogen we doen. Alleen tot hoever. Als we een koe door veredeling, dus aanhalingstekens, zo gaan verbouwen dat hij niet meer fatsoenlijk lopen kan. Omdat de uiers te zwaar zijn geworden en een karretje onder zijn uiers nodig heeft. Dan zijn we te ver gegaan. Als we een koe zo gaan fokken dat als er een kalfje geboren moet worden, dat er dan keizersnee nodig is omdat het dikbilkoeien zijn geworden. Ze kunnen er niet meer uit. Dan hebben we toch iets fout gedaan. Dan hebben we niet meer het karakter van de koe bewaard. Ik noem zomaar deze twee voorbeelden. Ze zijn reële voorbeelden en er zijn er veel meer te noemen. Dus we moeten het karakter bewaren. Wat is het karakter van de schepping? Het karakter van onze Heere God. Kunnen we hem eren in wat wij doen? En er zijn een heleboel dingen die mogelijk zijn. Maar moet alles wat kan? Dat is de vraag. We mogen het op ontplooiing brengen. Dat is denk ik een heel mooi woord. Ontplooiing. Het zit erin. Het ontvouwt zich. Dat is de ontplooiing. Het is opgevouwen. En je ontvouwt. Dus sommige mensen kunnen dat. Je kunt iets heel moois maken. En dat, als dat heel klein is. En je vouwt het uit. Dan komt er iets heel moois uit. Dus sommige mensen kunnen dat. Die kunnen zoiets moois maken. Nou, de Heere God doet dat op een veel mooiere manier. Hij heeft in de schepping prachtige dingen gelegd. Wij mogen het tot ontplooiing brengen. Dat is Gods plan met de schepping geweest. En nog veel bijzonderder, dat ook zelfs na de zondeval en na de zondvloed, daar heeft hij rekening mee gehouden. Daar kom ik op terug. Want er ligt een geweldig potentieel in elke aard. In de koe ligt een geweldig potentieel, dat zie je ook. En je mag dat tot een plooiing brengen. Maar binnen grenzen. En die grenzen, daar zien we op tot de Heere God. Dus de zorg voor de schepping is wat we ook moeten hebben, bewaren. En je kunt daar misschien zelfs wel invullen, bewaken. Het is Je moet daar met een wacht over waken, dat je niet zomaar alles laat gebeuren. Dat is onze opdracht. Maar de natuur is niet goddelijk. Dat is niet zo. De natuur is niet goddelijk. We moeten niet op een verkeerde manier naar de natuur kijken. Weet je wat nou zo bijzonder is? De moderne wetenschap is ontspoord. Maar hij is ook begonnen. En toen hij begon, was hij mooi. De moderne wetenschap. Want die is begonnen eigenlijk voor een heel groot deel doordat de reformatie plaatsvond. De reformatie heeft een belangrijke rol gespeeld. Juist hier in het Westen, waar de reformatie tot stand kwam, waar er vanuit het woord werd gedacht en geleefd, juist daar was het mogelijk om de wetenschap tot ontwikkeling te brengen. Met ontzag kijken naar wat God gemaakt heeft. Je weet dat wat God gemaakt heeft, hij is betrouwbaar. Het is niet willekeurig. Natuur is ook niet goddelijk. Je mag er mee aan de slag. En je mag ook onderzoek doen. Je mag ook handwerk verrichten. Niet zoals Plato die dacht dat alles maar uit zijn gedachten moest komen. De idee en wat je hier op aarde ziet is nooit volmaakt. Want dat is niet het echte idee. Het bovenmaanse, daar moet je wezen. Nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel geeft een volkomen eenheid tussen alle delen van de schepping. Geest en materie zijn één. Is niet. Ja, je kunt wel onderscheiden, maar je moet ook daar voorzichtig mee zijn. Natuur is niet goddelijk, dus je mag het onderzoeken. En op die manier kon de wetenschap tot ontwikkeling komen. En de eerste grote wetenschappers hebben dan ook God geëerd. Ik heb mijn eerste boek over schepping en zo heb ik genoemd in de voetsporen van Kepler. Waarom? Omdat Kepler iemand was, een goed wiskundige, heel slim, en astronoom. En hij heeft bepaalde heel bijzondere dingen uitgedacht en bedacht. Voorloper van Newton ook in een aantal opzichten, zeker als het gaat om de zwaartekrachtenbeweging van de planeten om de zon heen. Hij schrijft in zijn belangrijkste boek, een van zijn belangrijkste boeken, schrijft iets heel bijzonders, een bijzonder gebed, waarin hij God eert en nederig vraagt als ik het niet goed heb gedaan, Heer, als ik uw heerlijkheid niet goed voor het voetlicht, over het voetlicht heb gebracht, dan vergeeft u mij in uw barmhartigheid. Zo'n bijzonder gebed is dat, wat hij schrijft. Maar de zondeval is er gekomen. En de zondeval heeft een heel belangrijk effect gehad. Dus de boodschap van Genesis 3 is belangrijk. Er zijn verstoorde relaties tussen God en mens, dat zie je. Mens verbergt zich voor God, tussen man en vrouw, dat zie je ook daar gebeuren. Er is vanaf dat moment een soort competitie gaande. Wie mag heersen over wie? En de mens, tussen de mens en de schepping. Er is zuchten in de schepping, daar komen we op terug. Er is zweetwerk, frustratie. Als je aan het werk gaat. En het wordt nog erger voor Kaïn. Er wordt vermeerderd. Maar ook de zwangerschap wordt moeilijker. Er komen ziektes. Er komen parasieten. En natuurlijk ook de sterfelijkheid. Al die dingen die zijn het gevolg van de zondeval. Maar God wist dat. En natuurlijk ook deze dingen. Hebzucht, geweld, ontrouw. En noem een aantal dingen maar op die je bijvoorbeeld ook in de brieven van Paulus vindt als rijtjes van de werken van het vlees. Maar het was zeer goed. Dus heb je nou ook wel eens de neiging om na te denken, hoe zou het nou zijn geweest daar, in die tuin, in die hof? Hoe zou het zijn geweest als de mens niet was gevallen? Als we die hele prachtige schepping tot ontplooiing hadden kunnen brengen zoals God dat had bedoeld? Ja, helaas, dat is niet zo. Want de zondeval die brengt een aantal dingen. En een van de dingen die het brengt. Hij doet het even niet meer. Ja. Vergankelijkheid, dorens en distels en ziekte, zoals ik al zei. En natuurlijk ook parasitisme. De zondeval is de basis voor de verklaring daarvan. Want je kunt eigenlijk bij alle gevallen van parasitisme herleiden waar het vandaan komt. Van welke goede relatie. Het is een verstoorde relatie. Een parasiet is een verstoorde relatie. Toen waar het eerst goed was. Want in de oorspronkelijke schepping zijn er heel veel prachtige relaties door de mens, door God bedacht. Misschien heb je wel eens gehoord van het woord kosmos. Weet je misschien wat dat zijn? Je komt ze soms vaak tegen op muren van die grijze of gele plakaten. Ook gewoon in de grond vind je ze op of op bomen groeien. Prachtige verschillende kosmossen. Dat is een samenleving tussen een schimmel en een wier. En er zijn veel van dat soort prachtige relaties die God heeft gemaakt. En bij parasitisme zijn die verstoord geraakt. Dus je moet, als je daarover nadenkt, moet je denken vanuit het scheppingsontwerp. Hoe is het oorspronkelijk bedoeld? En denk dan even aan dit hele simpele voorbeeld van een tandem. Als je aan het trappen bent, als de voorste, dit is dan de man en een vrouw, die daar samen op zo'n tandem zitten. Als die vrouw niet meer trapt, ja, dan merk je wel dat het zwaarder gaat. Dat is één manier waarop het fout kan gaan. Dat de een gewoon niet meer doet wat hij zou moeten doen. Maar wat ook kan gebeuren is dat die trapper breekt van een van die twee. Dan gaat het ook fout. Er zijn allerlei manieren waarop het fout kan gaan. En dat zie je ook in de natuur. Dit is een vogelnestje. Het is een plant die parasiteert op een schimmel. Hij heeft geen bladgroen. We noemen dat een epiparasiet. Die zit bovenop een schimmel. Die schimmel zit in de grond. En die schimmel in de grond, die voorziet hem van alle voedingsstoffen. Oorspronkelijk was het waarschijnlijk zo, hij heeft geen bladgroen meer, dat hij ook, die plant oorspronkelijk, gaf dan voedsel aan de schimmel. Die samenleving tussen schimmel en wortels is een samenleving die we steeds beter gaan begrijpen hoe groot en belangrijk die is. Tegenwoordig spreken we over een Wood Wide Web. Niet World Wide Web, maar Wood Wide Web. Waarin alle bomen met elkaar in verbinding staan door schimmels onder de grond. En die schimmels leven samen met bomen. Heel veel bomen doen dat. Ook alle orchideeën leven samen met schimmels. Anders kunnen ze doen die zaden niet eens tot ontkieming komen. Dat heb je nodig, die schimmel. Dat is Gods scheppingsontwerp. Zo mooi heeft hij dat gemaakt. Dat er samenwerking is. Dat er relaties zijn die goed zijn onderling. In de schepping. Maar het kan dus fout gaan. Als deze heeft geen bladgroen meer en hij leeft alleen maar van eenzijdig. Hij haalt alles uit die schimmel. Die schimmel krijgt niks terug. Dat noemen we een verliesmutatie. Hij is iets kwijt en hij leeft dan toch nog steeds door. En mycorrhiza is de prachtige term voor de samenleving tussen een schimmel en de wortel, mycorrhiza. Die twee delen horen bij elkaar. Die samenleving van een mycelium, een schimmel, het schimmelnetwerk, en een rhizobium, een wortelstelsel, dat noemen we een mycorrhiza. En dat is bij heel veel planten, steeds meer planten ontdekken hoe belangrijk dat is. Daar moet je even goed over nadenken, want het betekent dat als wij zo niet alleen de schimmels, maar ook de bacteriën zien die in de grond zo ontzettend belangrijk zijn, dat we als landbouwers daar rekening mee moeten gaan houden. Dat zo ontzettend belangrijk is. Dat het bij elkaar hoort. Dat een samenleving is. Dat we niet moeten denken dat we die planten alleen maar, dat die wortels, ja, ze moeten voeding hebben, dat is alles. Het kan trouwens ook andersom, dat die schimmel parasiteert op een plant. Er zijn allerlei vormen van, daar ga ik nu verder niet op in. Het gaat ook voor onze bacteriën. Veel mensen weten dat niet, maar het is een prachtig ontwerp. We dragen ongeveer 1,5 kilo bacteriën met ons mee, allemaal. En gelukkig, want die hebben we nodig. Die bacteriën horen bij het scheppingsontwerp. Op onze huid, in onze darmen. Als je te veel van die antibiotica slikt, dan heb je een probleem. Want dan werken die bacteriën niet zo goed meer in je darmen. Dat is eigenlijk niet zo handig, die antibiotica, in dat opzicht. In onze darmen zitten meer bacteriën dan de cellen in ons lichaam hebben. Bacteriën zijn veel kleiner dan de cellen in ons lichaam, vandaar dat dat kan. En sommigen zeggen wel, laat mij jouw microbioom zien, dat wil zeggen welke bacteriën in je darmen zitten, en ik zeg je wie jij bent. Er zijn verschillende ziektes, die zijn eigenlijk hebben een verband met de verkeerde samenstelling van bacteriën in onze darmen. Maar het heeft ook effect op ons denken zelfs. Dat wisten we niet een poosje geleden, maar we ontdekken steeds meer. Hoort bij het scheppingsontwerp, ook die appendix, die het wormvormig aanhangsel aan je blinde darm. Ik ben hem kwijt, ze hebben hem bij mij eruit gehaald, omdat het helemaal ontstoken was toen ik 11 was, geloof ik. Maar eigenlijk is het een heel belangrijk iets. Het hoort bij je hele immuunsysteem. Het is een safe house, denken we nu zelfs, voor bacteriën die daar zich in kunnen bevestigen en dan vervolgens overal weer kunnen gaan helpen bij de spijsvertering, helpen bij ons leveren van nuttige stoffen zoals vitamine K. Nooit gehoord van vitamine K? Denk het niet, hè? Veel mensen hebben er nooit van gehoord. Maar het is van belang voor onze bloedstolling. Dat doen bacteriën in onze darmen, die geven dat. En ze beschermen ook tegen ziektes, stimuleren het immuunsysteem. Ze zijn allemaal dingen die we steeds meer ontdekken. En als je me 30 jaar geleden had gevraagd, ik zeg, is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Dat ontdekken we steeds meer. Ook in de grond is dat het geval, ik zei dat al. Voor de gezonde grond heb je zo'n 10 miljard bacteriën per gram nodig. Nou, dat is heel wat, hè? Ook die stimuleren het immuunsysteem, namelijk van de planten. En ze zorgen voor recycling en afbreken van gifstoffen. Er is ontzettend veel over te zeggen over bacteriën, maar dat is het scheppingsontwerp. Er is ook de zondeval. Diezelfde bacteriën kunnen ziekte veroorzaken door ontsporing. Die commensale bacteriën die op onze huid zitten, als er een wondje komt, dan gaan ze graag even naar binnen. Dan kunnen ze parasitair worden. Dat is niet bij het oorspronkelijke scheppingsontwerp natuurlijk. Dat is niet Gods bedoeling. Bacteriën in de darmen. Denk aan E. coli, die hoort in de darmen. In de dikke darm. Dan is die op zijn plek. Maar als je in je bloed komt, ja, dan ontstaan er een probleem. Dat hoort niet. Zo zijn er veel meer van dat soort voorbeelden te noemen. Want de groeicondities bepalen uiteindelijk de expressie van de genen. Welke genen, welke eigenschappen tot uiting gaan komen. Dat heeft te maken met wat er omheen zit. Zo is er een luchtweginfectie bij alcoholisten. Waarom? Omdat bacteriën dat alcohol als voedsel gaan gebruiken. Specifiek voor alcoholisten. Dat is ook een ontsporing. Er zijn er zoveel meer van die dingen die te maken hebben met de zondeval. Dus ook, ik kan daar nog veel meer over vertellen. Je kunt zeggen, de schepping zucht en is in barensnood. Dat is Romeinen 8, ik wil dat lezen. Romeinen 8, vers 19 tot 22. Dat gaan we even lezen. En mijn bril erbij pakken. Romeinen 8, vers 19 tot 22. Ja, ik vrees dat ik tijd tekort kom straks. Maar Romeinen 8, vers 19. Daar lezen we, want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is in de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. De schepping zucht en zien uit naar de openbaring van de zonen van God. Je zou zeggen, ze zien uit naar de openbaring van de zoon van God. En dat zegt Paulus niet. Hij weet dat het natuurlijk met elkaar te maken heeft. Maar hij heeft het over de openbaring van de zonen van God. Dat wil zeggen, degene die verantwoordelijkheid nemen in die prachtige besloten vennootschap. Het is geen nameloze vennootschap, het is een vennootschap met een naam, namelijk de naam van de Vader en de Zoon. Maar dus niet alleen de Vader en de zonen worden er ook in betrokken in deze besloten vennootschap. In die, want we zijn vennoten geworden, we zijn deelgenoten geworden van Gods werk op aarde. Het is Gods bedoeling dat wij met hem meewerken, dat we ook medearbeiders worden. Natuurlijk, het is allemaal uiteindelijk Gods werk, maar het is heel bijzonder dat hij hier zegt dat de schepping uitziet naar de openbaring van de zonen van God. Want dan is er bevrijding. En die bevrijding heeft te maken met de heerlijkheid van de kinderen van God. De heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, maar die wij ook zullen delen. We zullen met de Heer Jezus verschijnen. En dat is een prachtig moment. Niet alleen voor onszelf. Het is een prachtig moment natuurlijk voor de Heer Jezus dat hij koning wordt. Maar het is ook een prachtig moment voor de schepping. Want ook de schepping wordt bevrijd. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Dat zuchten is wel onze schuld. Het heeft met de zonde te maken, met de zondeval. Want we zijn nu al zonen Gods. Dus hoe handelen wij nu? Als de schepping uitziet naar de openbaring van ons als zonen van God, kunnen we dan niet nu al iets laten zien van ons zoonschap? Zijn we dan nu niet al bezig om verantwoordelijkheid te nemen? Denk aan de landbouw, de veeteelt, de natuur. Ik zei al, de vee en de gewassen die horen bij het scheppingsontwerp. Want er is een ingebouwde variatiemogelijkheid die wij door veredeling tot ontplooiing kunnen brengen. Als we maar het karakter bewaren. Want hoe ver gaan we? Dat heb ik al genoemd, een paar voorbeelden. En dan staat er iets zo heel iets moois in Spreuken. De rechtvaardige kent zijn vee. Hij heeft een relatie met zijn koeien, met zijn schapen. Hij kent hem. Hij weet welk beest het is dat hij voor zich heeft. Maar de barmhartigheden van de goddelozen zijn vrede. Het is één vers. Staat bij elkaar in één vers. Spreuken 12. Vers 10. Dat is bijzonder als je daarover nadenkt. Er zijn ziekten en plagen die met de zondeval te maken. De vraag is, hoe bestrijden we die? Met zo weinig mogelijk zweetwerk voor ons. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Zijn we lui? En laten we het over aan de gifspuit, om het even simpel te zeggen. Dat is heel makkelijk. Maar is dat goed? Dat is de vraag. Je kunt ook nadenken over hoe dat gaat in de natuur. De ecologie, na de zonneval en de zonvloed. Ook daar is iets heel bijzonders aan de hand. Want er is een ingebouwde variatie. Als je nadenkt, ik heb het al genoemd, hè, die verschillende soorten katten die er zijn. Ze leven allemaal op een andere plek. Tijgers ontmoeten eigenlijk nooit leeuwen. Dus een kruising tussen een leeuw en een tijger komt in de natuur niet voor. Het kan wel. Of je dan een Theo van Leijger krijgt is de vraag, maar het kan. Het is ook uitgeprobeerd. Zoals we alle katten direct of indirect met elkaar kunnen kruisen. En er komen levensvatbare nakomelingen. En soms zelfs die vruchtbare nakomelingen weer kunnen krijgen. Er is een ingebouwde variatie. Waardoor het mogelijk is dat op elk verschillend plekje. Al die verschillende plekken die er zijn ontstaan. Ook zelfs na de zondeval. En zelfs na de zonvloed. Waar de hele aarde totaal veranderd is. Want al die hoge bergen zoals de Himalaya. Stammen van na de zonvloed. Die lage bergen, die zijn afgesleten, die stompe dingen, die waren er al. Die zijn afgesleten. Die ingebouwde variatie zorgt ervoor dat op elk plekje een uniek ecosysteem kan ontstaan. En daar, als ik ben ook vooral een ecoloog van training oorspronkelijk bij de universiteit. En dan zie je dat, we kunnen dat benoemen. Elk verschillende levensgemeenschap kunnen we benoemen. Welke planten horen bij elkaar, dat kun je zien. Je zegt, oké, hier kan ik dit verwachten. Oh, ik zie deze, dan kan ik die andere ook verwachten. Omdat ze bij elkaar horen. Dat is Gods scheppingsontwerp. Dat ook zelfs na de zondvloed en de zondeval nog steeds te herkennen is. Er is een ingebouwde variatie waardoor al die verschillende milieus die zijn ontstaan na de zondvloed toch kunnen worden bevolkt. Want, dat zegt hij, vervult de aarde na de zondvloed. Ecosystemen horen bij het scheppingsontwerp. Dat is heel mooi om daarover na te denken. En dan ook, zoals we de sterren hebben gezien als een reden om de schepper te eren, kunnen we dat met de bloemen, zoals Guido Gezelle dat deed, ook doen. En met de hele ecosystemen. Dus wat is nou Bijbels handelen? En dan komt die vraag op ons af. Waarin zijn wij nou anders? Waarin laten we zien dat we christenen zijn? Het is alleen doordat we uit de Bijbel lezen en aardig zijn voor elkaar, om even een paar heel simpele dingen te noemen. Of zijn er ook andere dingen? We hebben het in India daar ook over gehad. En India is niet het schoonste land wat er is. Als het gaat om vuilnis ophalen, is dat toch een beetje anders dan bij ons. En het verwerken van het vuilnis ook. Waarin zijn wij anders? Die vraag heb ik gesteld. Waarin zijn wij christenen anders? En we hebben Israël als voorbeeld genoemd. In Israël kun je zien welk dorp vooral christenen wonen en welk dorp vooral moslims wonen. Kun je zien. Je hoeft het niet aan ze te vragen, je hoeft niet aan hun kleren te kijken. Je kunt het zien op de straat. Kfar Yassif, waar christenen wonen, is ooit eens uitgeroepen tot het schoonste dorp. Je kunt het zien, het verschil. Nou, dat is de vraag. Op welke manier laten wij nu zien dat wij christenen zijn? In onze omgang met de schepping. Dat is een vraag. En er zijn heel veel vragen bij. Ik geef hier niet zoveel antwoorden. Ik stel hier vooral vragen. Denk er maar over na. Denk eens aan de auto, de snelheid, het vliegtuig, de vakantie. Het is heel goedkoop om met een vliegtuig te vliegen. Ja, ik ga ook met het vliegtuig naar India. Ik weet geen andere manier om daar te komen. En wat ik geroepen ben om erheen te gaan, pak ik het vliegtuig. Maar vakantie vind ik moeilijker. Stel maar een vraag. Er staan van die snelheidsborden langs de snelweg. En in de dorpen. Waarin zijn wij anders? Ja, ik zet er maar even een plaatje van een fiets bij. De mode. Wat is de mode? Wie heeft de mode uitgevonden? Uit welke koker komt de mode? Wat denk je? Zou daar niet de Satan achter zitten? Die wil dat we elke keer wat anders doen. Dat we vooral bezig zijn met steeds weer opnieuw andere dingen te kopen. Kopen, kopen, kopen. Hebben, hebben, hebben.
Commercieel.
Hebzucht. Wat is hebzucht? Volgens Paulus is hebzucht afgodendienst. Zo zegt hij tegen de Colossiërs, Colosse 3. Hebzucht is afgodendienst. Nou. Moeten we altijd vlees eten? Dat is misschien een lastige vraag. Ik denk dat bij de Israëlieten dat niet altijd het geval was. Ze mochten vlees eten, mogen wij ook. Ik verbied het zeker niet. Nee hoor, geen denken aan. Net nog een lekker stukje vlees gegeten bij Gerard en Corrie. En ik heb ervan genoten. Maar het hoeft niet altijd. Ik denk dat de Israëlieten misschien wel niet altijd vlees aten. Natuurlijk, als ze een offer brachten, namelijk het dankoffer of het vredeoffer, dan aten ze vlees. Of ze dat vaak deden, is even de vraag. Dat staat er eigenlijk nergens bij. Het mag. Ja, flexitariër is een, misschien ken je dat woord. Je hoeft niet altijd vlees te eten, betekent dat eigenlijk. Maar ik promote dus geen asceten. Geen asceticisme. Geen van alles en nog wat onthouden. God heeft het ons rijkelijk ten gebruike gegeven om te genieten, maar ook om het uit te delen. Dat is prachtig om te doen. En ik geef even die tekst, Colossense 2, lees het maar na. Dat is niet de bedoeling dat we onszelf daarmee kietelen. Zo van, kijk eens hoe goed ik ben. Hoe goed ik ben in het onderhouden van de schepping. En daarbij bedenk ook dat de boer zijn loon waard is. Er valt een heleboel over te zeggen. Jacobus 5 zegt dat ook. Misschien is dit wel belangrijk. Dat we alles onder dankzegging doen. En dan wil ik die tekst even lezen die daar toch bij hoort. 1 Korinthe 10, vers 31. Het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt, het zij dat u iets anders doet. Een kopje koffie drinken, iets lekkers erbij. Doet alles tot heerlijkheid van God. Dat is wel belangrijk. Misschien is dat wel een heel belangrijke tekst. Nadenken over ons handelen. Op welke manier kan ik hem eren? Want een heleboel dingen doen we zonder na te denken, denk ik. Bij mij is dat wel zo. Dat je een heleboel dingen vanzelf doet. Maar misschien moeten we af en toe wat meer nadenken. En nadenken over hoe zijn wij eigenlijk, hoe kunnen we laten zien dat we bij hem horen die de schepper is. De Heer Jezus. En bedenk dan ook dit. De wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot een eeuwigheid. Dat lezen we in 1 Johannes 2 vers 7. Dit is de moeite waard om dat te lezen. Want in een paar versen daarvoor, of in een vers daarvoor staat. Dat eigenlijk dat wat in de wereld is. Dat is dat je doet, dat je hebt en dat je bent. Doen, hebben en zijn. Wel, en wij weten, het is allemaal voor ons gedaan. Dat is 1, we hoeven ons niet te bewijzen. En 2, we hebben alles ontvangen. We hoeven niks, zeg maar, erbij te hebben. En 3, we zijn gezegend doordat we kinderen van God zijn geworden. Dus ja, heel anders. Er is in de eerste plaats een herstelde schepping. In Handelingen 3 vers 21 zegt Petrus dat ook, dat Jezus is opgenomen in de hemel tot het tijdstip van herstel van alle dingen, dan lijkt het nog alsof Petrus daarna uitziet dat hij heel spoedig terugkomt en dat wordt niet gedaan omdat hij verworpen wordt. Niet alleen doordat hij gekruisigd wordt, maar ook doordat zijn boodschap van geloof en bekering en wedergeboorte ook na zijn dood en opstanding wordt verworpen. Er wordt hem gezant achterna gestuurd. We willen niet dat deze koning over ons wordt. Denk maar aan de steniging van Stefanus. Maar Jesaja 11, daar wil ik toch even nog lezen. Dat is toch een belangrijk stuk. En ik ga er niet veel over zeggen. Ik denk ook niet dat het nodig is. Maar ik wil het wel lezen. Dat gaat over het herstel, de herstelde schepping, niet de nieuwe schepping, maar de herstelde schepping, het duizendjarig rijk. Er zal een tweegje opgroeien uit afgehouwen stronk van Izi, dat is natuurlijk de Heer Jezus. En een lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en vrezen des Heeren. Zijn ruiken, zijn vreugde, kun je ook vertalen, zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. Met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. En dan denk je, ja, dat, Dat herkennen we allemaal, maar er staat nog iets achteraan. Een wolf zal bij een lam verblijven. Er worden nu vaak dode schapen gevonden met beten van een wolf. Trouwens, ook honden doen dat. Hè? Voordat de wolf er kwam, waren er heel veel honden die schapen doden. Daar horen we niet meer over. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Ook dat is bijna niet te bedenken. Een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Dat kan allemaal. Er is een koe en berin zullen samen weiden. Jongen zullen bij elkaar nederliggen. Een leeuw zal stro eten of haksel als het runt. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder zonder te vrezen. In het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. En niet gebeten worden natuurlijk. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Izi er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de hele volken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Het is rust. Dit is het millennium, de 1000 jaar van rust voor de schepping, van herstel. Zo'n prachtig en rechtvaardige regering inderdaad. En wij mogen mee regeren. En de vloek wordt deels opgeheven. Deels zeg ik, want de poelen en de plassen zijn aan het zout prijsgegeven, zoals Ezechiël 47 zegt. Maar de dode zee die wordt wel weer levend. Kun je dat voorstellen? Dat die dode zee daar, dat daar weer vissers zullen zitten over de hele lengte. Het zal gebeuren. Er is echt een stukje herstel. En dat zegt ons wel wat. Als dat straks zo is, dan kunnen wij er nu ook over nadenken. De schepping wordt ook verlost. We hebben al gelezen uit Romeinen 8. Daar staat het, hè? Dat de schepping verlost zal worden. Maar ook als we Openbaring 21 lezen, die eerste 5 versen, dan zien we dat ook. Dat alles wordt nieuw. Ook de schepping wordt bevrijd, verlost. En zie, ik maak alles nieuw. Ik zet er tussen aanhalingstekens, want ik doe dat niet. Dat zegt God dat hij dat gaat doen. En een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde. Heb je je wel eens gerealiseerd dat waar God dan woont in die periode, in was de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij woont op aarde. Dat staat er. We lezen niet dat hij in de hemel woont dan. Het staat er niet. Natuurlijk is dat ook waar. Maar het staat er niet. Er staat dat hij op aarde zal wonen. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Er is een heleboel over om over na te denken, denk ik, vanavond. We trekken een paar conclusies. De natuur die wijst natuurlijk in de eerste plaats naar de schepper. En wij als rentmeester hebben te bewerken en te bewaren. Laten we daar maar over nadenken wat het betekent voor ons. En dat we eerbied hebben voor wat de schepper in de schepping heeft gelegd. De eerbied voor hem. En natuurlijk ook de lof aan hem. De schepping zucht. Ja. En wij mogen hopen op zijn regering. En inderdaad, alles wordt nieuw.